Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.
Beleggerspanel.
Renteverhoging, komt die er wel of komt die er niet? Straks hoor je alles over de beslissingen die Fed en ECB later deze week moeten gaan nemen. En hoe jagen 7 bedrijven de S&P 500 aan? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer en Karel Merks, beleggingsspecialist van Beleggersbelangen. Goed dat jullie er zijn, welkom.
Goedemiddag.
Met traditiegetrouw, jullie laatste transactie. Karel, wat wil je daarover kwijt?
Ik heb de iShares Treasury Bond 0 tot 1 jaar UCITS ETF gekocht. Het is een hele mond vol, maar kort door de bocht zijn dit Amerikaanse staatsobligaties met een hele korte looptijd. En de reden is dat voor het eerst in 20 jaar geven deze obligaties een hoger rendement dan het winstrendement op aandelen. Dus als je kijkt naar de S&P 500, de belangrijkste index in de Verenigde Staten, dan maakt nu 4,9% van de totale beurswaarde is winst. Dat is lager dan het obligatierendement van 5,1. Dus ik heb wat geld verplaatst naar kortlopende obligaties.
Kwestie van timing dus ook. Goed kijken naar de rendementen die het oplevert en dan kies je hiervoor.
Klopt. Alleen het is wel een beetje afvragen van waar ligt de bodem. Want als je dan kijkt naar 10 jaar geleden was het winstrendement van aandelen nog ruim 9% hoger dan dat van obligaties. En het hoeft natuurlijk niet de bodem te zijn. Voor een termijn van een aantal jaren is gegarandeerd 5,1% is voor mij genoeg. Ja.
Martine?
Ik heb wat verkocht. Ik heb Volkswagen verkocht. Daar heb best een paar jaar ingezeten. Ik heb natuurlijk ook de beursgang of de afsplitsing van Porsche meegemaakt. Super dividend ontvangen. Maar als je dan gewoon kijkt wat er voor uitzichten zijn. Nou, er kwam natuurlijk een heel leuk positief rapport not van Allianz kwam eruit. Over dat natuurlijk Europese autobouwers het best is wat zwaarder kunnen krijgen. Door alles wat uit China komt. Ze hebben het zelf in China natuurlijk best zwaar. Ze hebben problemen met hun software. Daar hebben ze samenwerkingsverbanden met Huawei voor nodig. En ze willen natuurlijk echt mega veel investeren. Dus toen dacht ik op een gegeven moment, ja, waar moet al dat geld voor die investeringen vandaan komen? Nou kunnen plannen natuurlijk altijd een beetje bijgesteld
ze gaan
worden.
Het zelf veel efficiënter organiseren.
Ja, maar bedoel, 180 miljard kan je niet met efficiënt produceren bij elkaar verzinnen. Maar toen was ik er al uit. Dus maar ik dacht ook van, autobouw is dan is misschien de waardering niet voor niks zo laag. En laat ik maar even schaapjes op het droge zetten wat dat betreft.
Eerder in deze uitzending kwam Koen Bender aan het woord. En die schetste een mooie toekomst voor Toyota. Daar hebben ze een nieuw model dat ze presenteren met een nieuwe batterij die de wereld totaal kan veranderen met een uitgebreide actieradius, andere grondstoffen. Liggen zij, om in deze terminologie te blijven, op pole position?
Nou, volgens mij wordt het eerste model dan in 2026 verwacht. Volgens mij lag Toyota juist achter. Liepen ze juist heel erg achter met de elektrificatie. Hebben ze eigenlijk die slag waren ze een beetje aan het missen. En je hebt natuurlijk in China zoveel. Je hebt niet alleen de Geely's en de NIO's en de BYD's van deze wereld. Je hebt daar nog minimaal 100 andere producenten. En we worden steeds meer ervan overtuigd dat die Chinese autobouw toch ook wel toegevoegde waarde hebben. Dus ik weet niet, ik bedoel, de tijd zal het leren. Ik bedoel, dat je een prototype of een plan hebt om dat te gaan ontwikkelen. Ja, dat is leuk, maar het moet allemaal nog wel blijken.
De S&P 500 dan heeft de afgelopen week een mooie groei doorgemaakt. Vooral te danken aan 7 fondsen die flink profiteren van de hoge verwachtingen die beleggers hebben van kunstmatige intelligentie. In die top 7 wordt nu de Magnificent 7 genoemd. Recordstanden op de borden bij de S&P 500 vandaag nog. Hoeveel van die 7 bedrijven heb je in je eigen portefeuille?
0.
Precies 0. Nou, ik waardeer je eerlijkheid. Bouw je ervan?
Nee.
Kun je ook langere antwoorden geven?
Oh ja, ja, zeker weten. Maar kijk, het lastige is, wel natuurlijk in 2000 zette elk bedrijf het naam web in de gebruikte de persconferentie, het schoot omhoog. Een paar jaar geleden gebruikte iedereen het woord blockchain, schoot omhoog. Ik zat van de week nog een onderzoek te lezen over wat er bij de vorige kwartaalcijfers gebeurde op het moment dat een bedrijf AI in hun persconferentie CQ Analystical gebruikten. En dat was zorgde voor gegarandeerd koersrendement, want het vloog omhoog. Ik vind het heel fijn om
maar
te
deze
leggen.
7, die hebben toch wel een soort track record die ze iets betrouwbaarder maakt dan willekeurig welk bedrijf je dat toevallig AI in zijn logo probeert te proppen?
Klopt, alleen de waardering is echt heel erg hoog. Om even een voorbeeldje te noemen. Op het moment dat jij nu de S&P 500 koopt, heb je in een jaar of 15 door de winst heb je weer je volledige aankoopbedrag terug. Koop je op dit moment Nvidia, dan duurt het bijna 200 jaar voordat je je aankoopbedrag weer terug hebt. En ik wil euro's binnenkrijgen en ik probeer niet te beleggen op basis van dromen die misschien
zwaar overgewaardeerd.
Zwaar overgewaardeerd.
Kort samengevat. Hoeveel van die 7 heb jij in je portefeuille? Namens
5 denk ik.
5 van de 7.
Ja, maar ik heb ze ook al veel langer. Hè. Niet de afgelopen paar maanden gekocht. Dat leuke voorbeeld van Nvidia. Ik vind dat zo leuk. Mensen die het niet hebben zijn altijd super negatief over. Ik zit er vanaf 2019 in voor mijn klanten. Toen vonden we het ook duur. We hebben er echt een hele poos over gedaan of we dat nou wel of niet moesten doen. Maar ik kan je zeggen, ik heb mijn kostprijs er al lang uit, zit zelfs een negatieve kostprijs.
Maar zou je diezelfde stap ook hebben gezet in 2023, voorjaar?
Nou ja, dat ligt aan wat je verwacht van de vooruitzichten. Ik denk misschien nu niet. Maar toen in 2019 gingen ze natuurlijk helemaal goed op de gaming-industrie. Het was niet voor niks, heel duur.
En dan kreeg je nog crypto, meen ik, hè?
Want toen kregen we daarna kregen, ja, precies. Dus ze zitten iedere keer juist in de sweet spot. En misschien is nu dan niet het moment om het te hebben. Maar ja, als je het al hebt, dan ben je er al hartstikke blij mee. Ik bedoel, ik heb afgeroomd, het aandelen is dus natuurlijk gesplitst. En ja, nou, ik vind het prima. En die andere, ik zit in Microsoft, zit in Amazon, ik zit in Google, ik zit indirect in Apple. Het zijn natuurlijk ook bedrijven met heel veel cash op de balans. En het waren ook in, zeg maar, in de bankenonrusttijd bleek het ook ineens natuurlijk een soort veilige havens te zijn.
Maar het mooie van beleggen is, Thomas, op het moment dat jij, het is geen honkbal, dus op het moment dat jij iets niet koopt, verlies je geen geld. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar Nvidia sinds 2019, dat is een fantastische trade geweest. En beleggers die erin zitten vinden dat fantastisch. Maar als je dan kijkt, dus het eind van 2021 en een jaartje daarna ging Nvidia wel 60% onderuit. En als die 60% tijdelijk onderuit gaat, dan slaap ik niet. En ik wil niet dat soort volatiliteit in mijn eigen portefeuille hebben. En als je dan eventjes die Magnificent 7 vergeet en je kijkt naar de rest van de S&P 500, met de slotstand van gisteravond, inclusief de ontvangen dividenden, is er een rendement dit jaar behaald van 4,0%. We zijn nog niet halverwege het jaar. Dus als we doorgaan komen we op 8% uit. Nou ja, het is gewoon een gemiddeld aandelenrendement waar ik mijn vermogen wil zien groeien. En ik hoef helemaal niet die plus 70 en dan weer verdubbelen en uiteindelijk.
Maar kijk je niet met enige afgunst naar het ritje dat Martien dan heeft kunnen maken?
Nee, ik vind het hartstikke goed. Ik bedoel, op het moment dat je durft en je verdient daar geld mee, dan gun ik het
haar. Maar was er veel lef voor nodig? Tenminste, in de optiek van Karel moet je het maar net aangaan.
Nou, het is geen lef. Ik bedoel, je kijkt naar de vooruitzichten. En wat ik al zei, we hebben er langer over gedaan omdat we dachten om de beslissing te nemen om erin te gaan, omdat we toen al duur vonden. Maar als je gewoon ziet dat de vooruitzichten in jouw beleving goed zijn, en bedoel, zulke grote koersuitslagen maak je daar niet mee natuurlijk, want het zit niet voor de helft in je portefeuille. Je doet het naar rato. Dan is het alleen maar wel heel leuk als dat dan als je visie uitkomt. En natuurlijk, bedoel, maar er zijn veel meer aandelen die het natuurlijk vorig jaar heel slecht hebben gedaan. En dan heb je een wat lager rendement. Maar als je dan ook weer ziet, als je gewoon netjes spreidt, want volgens mij, wat jij ook zegt, maar wat gewoon de bedoeling is natuurlijk van beleggen. Nou ja, dan doe je gewoon wel mee. Want je weet nooit precies wanneer die draai in de markt komt. Dus je moet zowel groei als waarde aandelen.
Hoe ziet die markt er op dit moment dan uit? Hè? Want die 7, die worden nu op een voetstuk geplaatst en die trekken de rest ook een beetje omhoog. Hoewel, wordt er dan gezegd, de S&P 500, altijd een goede graadmeter van hoe het er economisch voor staat, hoe het sentiment is, dat raakt nu vertekend, omdat die 7 wel een hele grote slok op de bol uitmaken.
Ja, dat klopt. De S&P 500 staat nu inclusief dividend 14% hoger en de gelijkgewogen maar 4. Dus inderdaad, het trekt alles omhoog. En persoonlijk zie ik Nvidia als een elastiekje. Je kan het uitrekken, alleen je weet nooit precies wanneer het barst.
Nee, maar dus eigenlijk is het allemaal iets te wankel om te zeggen dat het op de beurs in Amerika Hosanna is.
Het is Hosanna bij een aantal aandelen, maar niet de hele beurs. Het is gewoon een gemiddeld aandelenrendement wat afkoers op 1% of 8% dit jaar hoger als we zo door blijven gaan. Dus eigenlijk is het een heel saai gemiddeld jaar voor degene die in de
brede... Hoe doen die andere fondsen het in jouw optiek?
Nou, volgens mij gaat het juist, trekt ze ook wel meer. Technologie is natuurlijk, trek je veel breder. Je kan ook naar fintech kijken. Het zit ook de robotisering van de industrie. Het wordt natuurlijk veel verder uitgerold dan alleen die 7. En als je wat verder kijkt, dan zie je ook natuurlijk dat andere sectoren het ook best goed doen. En dat is dan weer zo grappig eigenlijk, want dan hebben we het over recessie of lagere groei. Maar juist die oude economie-aandelen, die doen het deze maand ook best prima. Dus ik denk, dat blijft altijd. Het is in de AI is natuurlijk precies hetzelfde. Dat is een redelijk technologiebeurs geworden, waardoor het ook wel best goed presteert. Het gaat erom, je hoeft niet alle aandelen uit een index te hebben. Je moet keuzes maken.
We gaan naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Over de keuzes van centrale banken. Het beleggerspanel met Martine Hafkamp en Karel Merks. Deze week komen ze bij elkaar om te vergaderen over de vraag wat er moet gebeuren met de rente. Vandaag en morgen de Fed. En dan op donderdag is de beurt aan de ECB. Pauze of niet? Dat is de vraag die in Amerika voorligt. Karel, waar gaat jouw gevoel naar uit?
Ja, mijn gevoel gaat uit dat er 0,25% kans is dat er een renteverhoging komt. Met als reden dat wordt ingeprijsd in de financiële markt door Fed Futures. Maar mijn grote voorkeur is verhogen. Want op het moment dat de speculatie wordt aangevakkerd in Nvidia en ander soort bedrijven.
Nog even Nvidia.
Dan zie je dat de credit spreads naar beneden gaan. Dat het risico nemen omhoog gaat. En meer economische activiteit is altijd meer inflatie. Want het geeft de bedrijven de kracht om de prijzen te verhogen. Dus ik hoop dat Powell morgen verhoogt om gewoon te zorgen dat die inflatie...
Zoveel eensgezindheid is er niet, hè? Als je dus inderdaad zegt hoe het ingeprijsd is. 0,25% van de mensen houdt het toch nog rekening mee.
Zelden gebeurt. Ik volg de markten nu 25 jaar. En altijd is de kans 85-90% of hoger. En zoiets wel onzekerheid als nu heb ik nog niet eerder meegemaakt. En dat betekent dus dat we wel een volatiele woensdagavond mee gaan maken.
Maar
dus
een volatiele woensdagavond meemaken, Martine?
Nou ja, we gaan eerst nog eventjes wachten op de inflatiecijfers.
Oh ja, van vandaag.
En dan hebben we misschien al iets meer een beeld. Het is natuurlijk, de Fed-sprekers die hebben natuurlijk ook wel een beetje diverse signalen aan uitgezonden. Aan de ene kant wordt natuurlijk wel gezegd van, nou ja, laten we eerst eens eventjes kijken wat de effecten zijn. Omdat natuurlijk echt in een heel snel tempo er heel veel renteverhogingen zijn geweest. En het duurt natuurlijk altijd een tijdje voordat doorwerkt in de economie. En wat de Fed ook niet wil, is natuurlijk dat ze te hard op de rem trappen. Want dat hebben we toen met de financiële crisis nog eens meegemaakt. En dat was ook niet zo'n succes.
Aan pauze is toch geen harde trap op de rem?
Nee, maar ja, dan kan je gewoon eventjes kijken. Omdat natuurlijk het zo kort geloofd, zeg maar, het is in 12 maanden is die rente natuurlijk enorm hard opgelopen. En dat is ook een beetje de gemiddelde doorlooptijd voor om effecten te zien.
En die arbeidsmarktcijfers zien er nog altijd
hartstikke
goed
uit. Ja, die zijn nog steeds prima.
De inflatie is nog lang niet in de buurt van 2%.
Nee, maar daarom gaan we natuurlijk kijken nu naar de kerninflatie. Dat is natuurlijk dat is eigenlijk de meest harde dobber. Want dat is natuurlijk exclusief volatiele factoren. Dus vanmiddag wordt wel belangrijk in die zin. Dan heb je morgen nog de producentenprijsindex. Dus dat zijn factoren die natuurlijk zeker worden meegewogen. Dus, maar ja, bedoel, maakt mij in principe ook niet zo heel veel uit of er nou 25 basispunten bij komen of niet. Want dan is de marktconsensus ook weer, als het nu niet gebeurt.
Het is uiteraard de persconferentie.
Ja, precies.
Wat daar wordt gezegd, want er zullen wel een paar vragen worden gesteld. Want we krijgen ook elke week het aantal leningen bij de Fed via het BTFP-programma, wat in maart geïntroduceerd is. En dan kunnen banken leningen die onder water staan bij de Fed inleveren, die bijvoorbeeld 80 op 100 noteren. En dan krijgen ze weer 100 voor terug.
Vraag dan even, hoe druk is het bij dat loket?
Ja, het is druk, want afgelopen week is dat gestegen tot meer dan 100 miljard. Dus elke week vragen banken meer steunmaatregelen aan bij de Fed. En er zal zeker vragen over gesteld worden. We hebben natuurlijk ook al 2 onverwachte verhogingen gehad uit Canada en in Australië.
Waar ze, Edi Mojagiet wees daar eerder op in dit programma, dat doen na een pauze. Ze begonnen daar als eerste met het verhogen van die rente. Dachten toen,
maar de vraag is, wat is een pauze? Want op het moment dat we bij de vorige...
Nu wordt het heel fundamenteel. Wat is een pauze?
Kijk, en de reden waarom ik die vraag wil stellen is, want we stonden hier natuurlijk ook 1,5 maand geleden. En toen dacht iedereen ook, dit was de allerlaatste vetverhoging. En we zijn toch weer verder gegaan. En daarvoor waren we ook al gepauzeerd. Of zou een pauze beginnen.
Nou, daar hebben ze natuurlijk nog nooit zo echt heel duidelijk hebben gezien. Dat ze gingen zeggen dat het afhankelijk werd van de macro-economische omstandigheden en cijfers. En een pauze. Ik bedoel, één keer niet verhogen, dat is al een pauze. Om in een mooie, korte...
Ja, ze hebben dus meerdere pauzes en opstartingen gehad. Kijk, en salarissen, dus gewoon loonprijsspiraal, is een werkelijk... Iets natuurlijk. En die zijn heel moeilijk te doorbreken. Ja.
Daar heeft het lid van de ECB, Klaas Knot, iets over gezegd natuurlijk. Over die loonprijsspiralen. Dat het nu wel welletjes is geweest met die stevige loonsverhogingen. Lagarde is donderdag aan de beurt. Speelt daar ook die vraag van de pauze of toch aanzienlijk minder?
Nou, we zijn in Europa natuurlijk altijd, zijn we een beetje, zitten we achteraan in de rij. Dus we hebben nog veel minder verhoogd. Dus daar is het eigenlijk wel vrijwel zeker dat ze in ieder geval nu wel moeten verhogen. Maar ja, dan is weer eigenlijk daar is nog meer de vraag, wat gebeurt daarna? Want in Europa heb je ook weer niet zo heel veel behoefte aan een hele sterke euro. Want dat is weer niet zo goed voor je concurrentiepositie. En daar gaat het natuurlijk, als je dan naar economische zeg maar, ontwikkelingen kijkt, gaat het hier in Europa toch iets minder rooskleurig dan in de Verenigde Staten.
En de inflatie is hier ook hoog, want vandaag werd ook bekend dat in Nederland de gemiddelde cao-stijging over het afgelopen jaar 8,2% is. En dat zal nog maanden doorgaan, want de cao waar ik onder val wordt pas op 1 januari 2024
vernieuwd. Heb ik al niet tevreden? Ah, oké.
Dus er moet dan de prijsstijging van de afgelopen 2 jaar in verwerkt worden. Dus die 8 gaat gewoon naar 10.
We gaan naar een bedrijf dat zowel in Europa als Amerika actief is. Just Eat Takeaway. Dat stuiterde de afgelopen dagen heen en weer op de beurs. Vorige donderdag nog de grootste daler in de midcap. Nu valt het bedrijf weer in de smaak vanwege een ontslagronde bij de Amerikaanse dochter Grubhub. Volgens mij 5 van de 7 van de Magnificent Seven. Maar niet Just Eat Takeaway,
nee,
toch, Martine?
Nee, die zit er zeker niet in. Nee, ik bedoel, het is nooit dat ik een hekel heb aan een aandeel of zo. Maar ik heb nooit zo heel veel positiefs erover te vermelden. Over Just Eat Takeaway. Want nu dan weer inderdaad, dan is het leuk dat ze weer een ontslagronde in de Verenigde Staten aankondigen bij Grubhub. Gaat dan 15% van het personeel uit. Dat moet dan wel wat kosten gaan besparen. Maar ja, er is iedere keer wat bij dat bedrijf. En als je dan ook ziet, is natuurlijk net een uitspraak geweest dat dan ook daar dat je niet ZZP'er bent, zeg maar, in de Verenigde Staten, maar dat je ook een minimumloon moet ontvangen.
Waarvan
als je
zij zeggen, dat raakt ons eigenlijk niet, want we hebben relatief weinig mensen.
Ze zeggen, we zijn meer een platform dan dat we echt dat bezorgen doen. Maar ja, volgens mij bezorgen ze in New York bezorgen ze toch best wel wat. En dan kan dat best natuurlijk ten koste gaan van wat je van je marge.
Maar ze zeggen, wij laten bezorgen door mensen die in dienst zijn van het restaurant.
Ja, zeggen ze.
Hoofdzakelijk. Ja. Zeggen ze.
Ja. Oh. Nee, ja, dat zeggen ze dat zo is. Maar dan zeg ik ook, ze zijn vooral een platform daar, in tegenstelling tot collega's. Maar ja, het kan niet zo zijn dat dat natuurlijk helemaal geen impact gaat hebben. Want je ziet dan ook weer met die hogere inflatie en natuurlijk voedselprijzen die stijgen en mensen die gewoon lekker naar het restaurant willen, dat hele bezorgen misschien ook wel eens iets minder enthousiast ontvangen wordt.
En vergeet ook niet, ze wilden al die partijen marktaandeel winnen. Dus was het bezorgen redelijk goedkoop. Ik zat nog eventjes onderzoek te doen voor deze uitzending, hoe dat in de Verenigde Staten gaat. Er is een gemiddeld prijsverschil van 30%. Dus als jij je voedsel in het restaurant ophaalt of laat thuis bezorgen. Dus het is gewoon ideaal om keihard te bezuinigen bij een recessie. Als je geld moet besparen, komt er geen recessie, dan blijft de inflatie de ideale manier. Ook om geld te besparen. En dan heb je ook nog de bonus van, je gaat helemaal niet meer naar het restaurant, je gaat naar de supermarkt. Ja, en dan is de vraag van, ze hebben nu een negatieve cashflow. Ja,
ze gaan overigens voor dit jaar, als we dan toch proberen iets positiefs te melden, uit van winstgevendheid.
Dan gaan ze uit van winstgevendheid.
Je kunt er allemaal mits en maren bij plaatsen. Moet volgens mij ook, maar bedrijfsresultaat positief. Een plusje van kwart miljard.
2,75 is de bedoeling. Maar het is dan ook met die fee-caps in de Verenigde Staten. En dan Californië, San Francisco is die eraf. Maar dan zijn de restaurants ook een beetje aan de goden overgeleverd van hoeveel ze dan moeten gaan betalen in die onderhandelingen met die verschillende bezorgdiensten. Dus daar zit je als restaurant ook niet op te wachten als je dan nog weer zoveel erop moet klappen, zeg maar.
Ja, vergeet ook niet dat zo'n DoorDash, een Amerikaanse concurrent, nu een beurswaarde heeft die 11 keer groter is, met een positieve vrije kassa. gasstroom. Waardoor als ze elkaar een keertje tegenkomen om met elkaar te concurreren, is het wel een hele kleine speler tegen een hele grote speler.
Wat
die
is nu het advies? Want Grubhub, dat blijft natuurlijk ook de kwestie. Vandaag nieuws over die reorganisatie daar. Maar het advies van verschillende banken en ook de afgelopen jaren is natuurlijk, probeer toch zo snel mogelijk op een relatief nette manier van Grubhub af te komen. Lukt dat nog een beetje, denk jij?
Geen idee, want op het moment dat ik het nu wil verkopen, krijg ik natuurlijk een hele slechte prijs erin. En mijn advies aan beleggers is van zoek echt winstgevende bedrijven op. Want dan is het risico dat er een ongelukje gebeurt heel klein.
Ik dank jullie voor jullie bijdrage aan dit beleggerspanel. Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer en Karel Merks, beleggingsspecialist bij Beleggersbelangen.
Tot Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum. Al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Dit panel is uiteraard ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via jouw favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen is er plek in Nederland voor privaat gefinancierd onderwijs. Wat is er terechtgekomen van de Duisenberg School of Finance?
Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl/radio.